Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 4 van de Heidelbergse Catechisme. Zondag 4. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt, nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door de moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord luidt, nee, hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel in de tijd en in de eeuwigheid straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Het antwoord luidt, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. God is rechtvaardig en barmhartig. Dat zou je een paar kernpunten kunnen noemen uit zondag 4. God is rechtvaardig. God is ook barmhartig. We zitten nog even, zou je zeggen, in de bedenkingen van de mens. Nou, is dat niet vreemd dat de mens met allerlei bedenkingen en tegenwerpingen komt? Dat was kenmerkend, het kenmerkende vaak ook in allerlei onbijbelse leer en leven. Je doet daar de ontdekking dat zowat het verstand als het hoogste goed gewaardeerd wordt. En dat er geen enkele toestemming is, het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Je merkt dat de mens die doordrijft in zijn oppositie tegen de waarheid, in zijn verwerpen van de waarheid, dat hij dat altijd doet langs de lijn van het verstand. Dit begrijpt hij niet, dat begrijpt hij niet, dat is niet normaal en dat is niet normaal. Dat komt omdat die mens aanvoelt komen dat er één woord, één persoon, één wezen is die het beter weet dan dat hij het weet, dan dat ik het weet. Dat er één macht is die boven alle andere machten gaat. Dat er één verstand is zo ondoorgrondelijk dat wij, ja, totaal wegvallen met al onze redeneringen. Daar verzet denkende mens zich tegen. En hij probeert door allerlei redeneringen, uitvluchten, waarom dit en waarom dat en waarom zus en waarom zo, probeert hij er onderuit te komen. Dat komt, het irriteert die mens dat God, om zomaar eens wat te zeggen, zijn doel toch bereikt. Dat God zo verheven is boven al dat menselijk gedenk en gezeg, dat de mens daar niets aan verandert. Ik bedoel dit nu helemaal niet als een soort fatalisme. Nee, ik bedoel dat echt praktisch in de praktijk van het leven. Dan merk je dat, waar komt de mens tegen in het geweer? Hij komt dan pas in het geweer goed als hij uitgeschakeld wordt. Dat is in het gewone leven zo. En dat is in het geestelijke leven zo. Zodra dat aan de orde komt, wij zijn van gisteren. Je bent al voorbij gegaan. Ik ben al voorbij. Ik behoor al tot de verleden tijd. En weet er niets. Ja, dan kun je toch wel indenken. Dat de mens direct in de oppositie gaat. En dat hij zijn narigheid openbaart daar tegen. Je hebt het lek boven water. Een bepaald gezegde. Je hebt het lek boven water. Als hij de mens wijs maakt. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat hij het voor het kiezen heeft. Dat hij het voor het doen heeft. En dat hij wat betekent. Dan gaat het nog. Maar als dat nou allemaal weg gaat vallen. Dan is het alleen genade die overblijft. Als ik. Als werkelijk een arme. Niks hebbende zondaar. Als ik het daarmee eens mag worden. Als mijn oppositie van de tafel geveegd wordt. En telkens als ik weer in die oppositiebank zit. Dat ik er weer uitgehaald. Zodat ik weer bij de waarheid terechtkom. Bij de weg. Bij het leven. Kijk. Dit klinkt allemaal. Dat je zegt, ja, nou ja, daar kan ik het mee eens wezen. Zulke klanken zijn mij niet onbekend. Maar. Hoe is het nou in de praktijk van ons leven? Want zolang ik niet in de hoek zit waar de klappen vallen, dan kan ik me nog aardig roeren. Dan kan ik het ook aardig zeggen. Maar als ik nou in de hoek zit waar de klappen vallen, afgekeurd, ik, voel je dan ook aan dat je zegt, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan ik niet verwerken. Dat kan ik niet verdragen. Dat kan ik niet accepteren. Daar verzet zich iedere vezel in ons bestaan tegen. Ze zeggen, ja, maar een mens is niet niks. En een mens die heeft toch wel degelijk dit. En dan voel je dat dan wringen. Al zegt men dan op zich nog wel waarheid, maar in de achtergrond is het eigenlijk al onze wreveligheid die naar voren komt. Ho, ho, denk erom, want kom, ik ben hier ook nog. Ik zei, het is vaak de mens van de reden die de felste oppositie voert. Maar dat leeft in ons aller hart. Dat leeft niet alleen bij de remonstrant. Die heeft gekozen voor de vrije wil en de mogelijkheid aan onze kant. Maar het leeft ook bij de protestant. Het openbaart zich vaak wat anders. Maar toch. Het is diezelfde oppositie vaak. Nou is de catechismus is een troostboek en een leerboek. En elke keer, we hebben het al verschillende keren overdacht, en ik ben me bewust dat de ene keer wel eens anders is als de andere keer. En dat geeft ook niet. Waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. En ja, wij worden ook ouder. En jullie ook. En dan denk je nog wel eens terug. Niet dat het een jaar geleden of twee jaar geleden een andere waarheid was. Maar de Heere gaat toch door. En de Heilige Geest gaat door met het nadere zelfonderzoek. En de Heilige Geest gaat ook door om hoe langer hoe meer, om te leren, te ontdekken, te onderwijzen. Ik wilde bepaalde dingen, zoals ook in het voorgaande heb ik dat gedaan, bepaalde dingen nadrukkelijker benadrukken, beklemtonen. Als het gaat over die mens met zijn vragen en met zijn tegenwerpingen. Er wordt gevraagd naar de rechtvaardigheid bij God. Is God rechtvaardig? Als hij iets van ons vraagt in zijn wet, wat wij niet doen kunnen. De vraag op zich ligt wel voor de hand. Het is een pijnlijke situatie wanneer je tegen een lamme zegt, ga je mee een eindje wandelen? Of als je aan een blinde een boek geeft en zegt, lees me eens een stukje voor. Het is een pijnlijke situatie. In het gewone leven zou het ook nergens op slaan. Zou het iets hards kunnen zijn, iets sadistisch. Maar ja, je moet toch wel sterk in je schoenen staan om dat van God te kunnen zeggen. Dat de Heere God op de een of andere manier zo sadistisch denkt en is, dat hij tegen lammen en blinden en kreupelen zegt, nou lopen jullie eens ineens. Om er dan om te gaan zitten lachen als wij op de grond vallen. Dat beeld, dat mogen wij aan God niet toeschrijven. En daarom wilde ik nu weer zo sterk mogelijk benadrukken het christelijke van zondag 4. Dat klinkt een beetje oppervlakkig, omdat het christelijke, dat is nogal wat. Maar dan toch, zoals ik het bedoel, in het licht van de openbaring van de Heere Jezus Christus. Denk altijd terug aan vraag en antwoord 1. Vraag en antwoord 1, dat niet de conclusie is. En niet het eindpunt van een of andere lange weg. Waarbij ik het tenslotte geleerd heb. Maar vraag en antwoord 1 als de verkondiging van het evangelie. En het geloof. In dat dierbare evangelie. In de Heer Jezus Christus. En u merkt dat ik deze keer bij de behandeling van de catechismus daar telkens op teruggekomen ben. Telkens op teruggekomen ben. In het licht van het kruis. Van de Heer Jezus Christus. Ik heb het altijd al gezegd, uiteraard. Je kunt kennis der ellende, verlossing en dankbaarheid niet als twee afgepaste stukken zien. Als een soort bekering waarbij je eerst ellendig en dan een stukje verlossing en dan een stukje dankbaarheid beleeft. Dat kan meer gezegd. En dat is ook niet nieuw. Maar ik wil het iets nader nog aantrekken. Want, nou zou je kunnen denken, als je nou dit leest, hè. En dan moet je opletten, dat gebeurt veel. Heel veel. Als je nou deze zondagafdeling leest, heb je dan niet de indruk, of zou je niet de indruk kunnen krijgen dat de Heidelberger teruggaat naar het paradijs? Ja, dat bent u met me eens. Is dat dan verkeerd? Nou nee, dat kan uiteraard niet verkeerd zijn, want daar is God begonnen. In den beginne schiep God. En een heleboel mensen zeggen het ook, en terecht, naar het paradijs. Want je kunt dan wel gelijk beginnen over de val, maar je zult toch ook eens moeten vertellen dat de Heere God ons goed heeft gemaakt. Je moet niet halverwege de rit instappen. Dus dat is wel degelijk goed, dat we teruggebracht worden naar het paradijs. Alleen dit puntje. Het was ook in het paradijs dat de Heere zich begaf naar de mens die al bevende voor hem vluchtte en die aan die mens zijn belofte bekend maakte. Ik zal. En nou lijkt het wel of dat juist de mens in de kerk dat wil isoleren. En dan gaat hij terug naar het paradijs, we zijn goed gemaakt. Goed, zeer terecht dat we dat telkens weer horen, dat God ons goed gemaakt heeft. En verder. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat was ook in het paradijs, in het begin. Weet je, ik zeg dit expres, omdat we vaak onbewust, of ook wel bewust, een ruimte scheppen, buiten God en buiten Christus. We zijn gevallen mensen. Dat zijn we, ja. Maar wij zullen elkaar, en dat geloof ik van Gods wegen, voor moeten houden. En God alleen kan het zegenen en geeft de wasdom. Dat die gevallen mensen nou ook de bezochte mensen waren. Door God zelf. En dat die eeuwige rechtvaardige God terstond na de val, nog in het paradijs, zijn genade heeft geopenbaard. En zijn eeuwig vreeverbond. Zijn belofte heeft gegeven. De Heer zei niet tegen Adam en Eva: nou zal ik jullie een wet geven. En als je daarbij blijft, als je het onderhoudt, dan kun je nog zalig worden. Als je het niet onderhoudt, dan ben je vervloekt. Dat zei de Heer niet. De Heer, die kwam zo met zijn eigen woord en belofte bij dat mensenpaar. Dat onbekeerde mensenpaar. Dat onbekeerde mensenpaar, dat is, om die uitdrukking te gebruiken, bekeerd, van de dood naar het leven gekeerd. Door God zelf. Door zijn geest en door zijn woord en door zijn belofte. Dat kun je nou niet allemaal zo letterlijk vinden. Maar je vindt het wel in het feit dat Adam zijn vrouw noemde Eva. En de hoop die leefde in het hart van Eva komt uit als ze bij haar eerstgeborene zegt: ik heb een man van de Heere gekregen. Zij ziet ook uit naar de redding. Al is veel haar nog onbekend. Laten we dit toch goed voor ogen houden. De gevallen mens is niet weggestormd van de wereld, uit dit leven. Maar de gevallen mens is door God aangesproken en door God opgezocht. Daar wil de mens tussenuit knijpen. Daar zegt hij, ja maar dat. Hij wil me niet aan. Hij wil er niet aan dat het eigenlijk verloren met hem is. Maar hij wil er ook niet aan dat hij leeft onder de openbaring van de genade van God. Ja, die of die, of hij of zij, maar ik niet hoor, ik niet. Hij probeert zich in te dekken. Hij is onwedergeboren, hij is dood, alsof Adam en Eva wedergeboren waren en levend toen God ze opzocht. Begrijp je waar ik heen wil? Je kunt, ook in de catechismusbehandeling, kun je niet meer doen alsof er niets gebeurd is. En dat is mij zwaar gaan leeg, hoor. Ontzettend zwaar. Niet dat ik mezelf of één mens kan overtuigen, dat kan ik niet, dat doet God. Die geest gekomen zal de wereld overtuigen. Maar dan ook van zonde, omdat ze in hem niet geloven. Die trouwe belovende God. Want nou kun je natuurlijk wel afgedacht van het evangelie. Afgedacht van het kruis van Golgotha. Afgedacht van dat wonderlijke verhaal dat de Heere tegen Abraham zei. Sprak, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Daar kun je nou wel overheen stappen en zeggen, ja. Gevallen mensen. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Maar wij zullen geoordeeld worden in het licht van het heilige evangelie. Houd daar rekening mee. Denk je dat het voor niets is dat de Vader aan de Zoon macht gegeven heeft om gericht te houden? Dat zomaar een toevallige omstandigheid is. De Zoon, aan wie hij alle dingen onderworpen heeft. Die hij gesteld heeft tot een Heere boven alles. Door wie hij zichzelf altijd heeft geopenbaard. Dat is niet toevallig. En dat moeten wij weten. En horen. Dat ik kan niet meer in een soort geestelijk masochisme. Of sadisme. Je weet niet waar de mens allemaal mee bezig is. met dat martelaarscomplex wat we in ons omdragen. Om te zeggen, ja, ja, gevallen mensen. Maar het zegt ons geen laat. We bedoelen het eigenlijk alleen maar. Ja, joh. Zo is het nou eenmaal. Nou ja, dat het zo is, dat weet ik wel. Maar je wilde natuurlijk niet aan. Dat als wij dat bloed van dat testament onrein achten, dat we dan zullen zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons vanwege de schrik desgene die op de troon zit. Dan zijn we nog te godsdienstig om openlijk er iets tegenin te brengen. Maar in ons hart denken we, ja, maar zou dat mij gelden? Kijk, ik geloof, de Heere werkt door zijn woord en geest, maar de Heere die werkt toch zo, dat hij dat schepsel, die mensen, dat hij die op een zodanige wijze roept, dat hij die mens niet roept tot de een of het een of andere stukje, schakeltje van de leer, dat wij ons daarmee zitten te vermaken of daarover discussiëren, maar dat hij die mens roept tot zichzelf en zijn woord en belofte laat horen. Ik weet, dit kun je misschien verkeerd uitleggen. Dat zou kunnen. Zo kun je veel dingen natuurlijk verkeerd uitleggen. Je kunt uitleggen in de zin van, jij denkt toch niet dat wij zelf iets kunnen? Juist niet. Juist niet. Ik wil alleen die kant uit dat God vijanden met zichzelf verzoend heeft. Door de dood zijn zoons en niet van die leuke aardige mensen die zo over de vallende bombreuk kunnen praten. Dat. Mensen die wel eens leren beven als ze het woord horen, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn een vervloeking. Maranatha, de Heere komt. Want daar loopt het over. Als dat weg is, hè, dan kun je zondag 4, ja, daar kun je op een aardige manier over praten. Dat God is de soevereine, God is altijd rechtvaardig. En God, ja, daar kunnen wij niks tegen inbrengen. Wij zijn zulke zondaren. En God is wel barmhartig, ja, natuurlijk wel, maar ja, hij is ook rechtvaardig en daarom. Als wij daar nou de verkeerde kant mee uitgaan, hè, en dat doet de mens, dan zou je bijna vergeten dat die rechtvaardige God Adam en Eva niet van de wereld wegdeed en verdoemde. Dan zou je bijna vergeten wat de Heere tegen Kain. Indien gij wel doet, er is verhoging. Dan zou je vergeten, heb ik niet alles gedaan wat aan mijn wijngaard te doen was. Dat zou je vergeten. En dat is zo erg, hè. Want nou de ene mens die dat nou met zijn verdorven, verduisterd verstand benadert, die zegt, ja, de Heer kan wel veel gedaan hebben aan die wijngaard, maar dat heeft hij niet gedaan. Want als hij dat en dat gedaan had, dan zou ik wel bekeerd wezen, dan zou ik wel geloven en dan zou ik, maar ja, dat heeft hij me niet gegeven. De Heer heeft toch niet alles gedaan aan zijn wijngaard. Want de Heer is toch almachtig en de Heer, die kun je toch niet tegenhouden. Maar dat zegt nou ons Adams bestaan. Want als wij door de geest geleid worden, Dan zeggen we nu, na al die duizenden jaren die er verstreken zijn van schepping, val, genade, openbaring. Dan gooien we ons hoofd op de tafel. Och ja, u hebt gelijk, Heer. U hebt gelijk. Dat betekent niet de belijdenis van ik had moeten doen, ik had dit, ik had dat. Nee. Maar dat betekent wel de hartgrondige belijdenis dat bij God het onrecht niet gevonden wordt, maar bij mij. En dat ik tegen alles in, tegen God weerspannig overtreden. Kijk, dat wil ik zo gaarne benadrukken. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. Dat we niet met deze zondagafdeling in zo'n soort vage mist terecht zouden komen. Waarbij we vooral oppassen dat we niet te evangelisch zijn. En vooral oppassen dat we de naam van de Heer Jezus niet noemen. En hiervoor, want we zijn nou in het stuk der ellende. Dan heb ik de neiging om te zeggen, dat zou je wel willen, hè? Dat zou je wel willen. Dan kwam je er goedkoop af. Nou, je komt er ook ergens nog goedkoop af, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel het nu in de zin, zoals de mens altijd een uitweg zoekt. Omdat hij er niet aan wil dat hij tegen die goeddoende, die genadige God, dat hij daar zich nou tegen verzet en tegen verheft. Hij wilde nog wel aan dat hij duizenden jaren geleden in Adam, in het paradijs, dat hij daar ongehoorzaam geweest is. Ja, dat staat in de Bijbel en dat is wel waar. Nou ja. Maar als je nou in het heden komt, in het heden, en dat er heden maar twee wegen zijn, of voor, of tegen, of vergaderd, of verstrooid. Of God tot een leugenaar maken en mijn eigen gelijk geven. Of voor de Heere bekennen, gij overwint in uw oordeel. En u bent rechtvaardig. Daar komt de mens in beroering. Daar steken wij onze stekels uit. Daar wordt het ons wel een beetje te erg en te benauwd. We worden eigenlijk liever geconfronteerd met een spelletje. Besef je verantwoordelijkheid. Besef je plicht. Dat wel, dat kan nog wel. Maar dit is heel iets anders. Dit is eigenlijk veel ernstiger. Want daar komt die waarheid, die komt tot die onverantwoordelijke schepselen. Die door God wel verantwoordelijk worden gesteld. Maar die ondanks dat nog geen kruimeltje verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat voor God belijden. O, daarom, we kunnen niet meer terug. Voor vraag 1. Dat kan niet meer. We kunnen niet meer terug achter Gods genade openbaring. We kunnen niet meer achter terug. Wij zullen door het evangelie geoordeeld worden. Door Jezus Christus. Die alle dingen weet. En kent. Dit was een kleine indruk die ik wilde geven van de lijn van zondag 4, zoals ik me die ingedacht heb. hoeven we niet zozeer op elk woord nog apart te gaan letten. Als we de draad maar mogen vasthouden. Gods wet. Eis. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou kun je zeggen. Wat is God toch hard? Wat is God toch hard? Of je kunt op Lutherse manier zeggen, ik haat dat woord gerechtigheid. Maar laten we dan eerst eens nog eens elkaar herinneren. Wat is dat? Wet. Wat is dat? Het verbond wat tevoren op Christus bevestigd was, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet teniet gedaan. Hier willen de mensen nu graag gebod op gebod, regel op regel. En als hij 5 minuten te laat het licht uit of aan doet, bij je kladden. Daar komt het vaak op neer. En die zou ik zo graag willen beklemtonen. Die wet. Die begint met. Ik ben de Heere. Uw God. Die u uit het diensthuis. Uit Egypte. Verlost hebt. Gij zult niet. Terecht heeft een Joodse rabbijn gewezen dat het staat in een taalvorm die geboden. Dat het staat in een taalvorm die je weer zou kunnen geven in ons Nederland met eens zult gij niet. Belofte. Een belofte van wat God doen zal. Oh, ik wil zo graag als de Heidelberger het een en ander gaat ontleden, dat we dat dan mogen doen en lezen in de zin van Christus. Kinderen, je kunt niet zeggen, ja maar, heden, God heeft ons gebracht onder zijn evangelie, onder zijn woord. Hij heeft ons naar zijn naam genoemd. Hij heeft ons niet weggevaagd. Hij heeft gezegd, mij zult gij lief hebben boven alles. En de naaste als uzelf. Het voornaamste van de wet is geloof. Barmhartigheid, liefde. Waar we misschien bij de eerste indruk van zeggen, oh dat valt mee. Oh, dat valt mee. Dus met die geboden komt het zo nauw maar niet. Ja, nee, zo is het niet. Zo niet. Het komt niet aan op onze interpretatie van de geboden, zoals de fariseërs dat hadden. Die hadden een bepaalde interpretatie, maar die waren helemaal uit het oog verloren. Dat de grondtoon van de wet de liefde is. En daarom zegt Jezus Christus telkens, de oudjes hebben dit gezegd en dat gezegd, maar ik zeg. Dus je moet er niet uit concluderen om te zeggen van, oh, dat valt mij mee. Geloof, barmhartigheid, liefde. Het lijkt me niet zo, daar schrik ik niet zo van. Dan, gij zult niet stelen, gij zult niet vloeken, de naam de Heer ijver gebruiken, noem maar op. Geen openspel doen. Vergis je niet hoor. Vergis je niet. Want, zoals de wet eigenlijk is als de wil van God, geldt dit, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is volmaakt. Maar dat kan toch niet. Zijt heilig, want ik ben heilig. Ja? Nou ja, maar... Ja, laten we nou eens even niet praten over stelen, liegen. Laten we op even aannemen dat je een net mens bent. Een net mens. Heb je liefde tot God? Ja, doe nou niet net als anderen die zeggen, ja, maar die geboden, die zweep en dat is zo hard. Nee, dat heeft God nooit bedoeld, hoor. Dat hebben wij bedoeld. Wij hebben er wat van gemaakt. Maar heeft God dan geen recht op alle eer en liefde en geloof en trouw? Ja, nou ben je blij dat de Heer je vandaag weer onder het woord brengt. Ben je blij dat er ook in deze tijden sprake is van het sacrament van de heilige doop. Heer mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Wat eist God? Dat moeten we eerst goed omschrijven. Eist God gebod op gebod en regel op regel? God eist liefde. God eist dat we altoos op hoge prijs zijn woord en het heilig recht van zijn getuigenis zetten. Ik wil nog een stap verder gaan. God eist, als je over een eis wil praten, dat we ons onderwerpen aan zijn genade. Dat we ons onderwerpen aan het oordeel over alle vlees. Dat we God naar de troon hebben gestoken. God eist oprechtheid. Van harte. Dat eist God. Daarom heeft de Heidelbergse catechismus, heb ik uitgelegd, niet maar allemaal geboden uitgelegd, maar hij heeft gezegd, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Christus staat hier als het ware voor ons. En Christus, in het Oude Testament, in de symboliek van de Sabbat en noem maar op, zou je natuurlijk even in iets ander uitgangspunt moeten nemen. Maar nu staat die Christus daar. Simon Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij staat daar, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Want de reden die hij sprak, vonden ze zo hard, zo afschuwelijk. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Doe dan God de mens niet onrecht. Dat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet kan. Ja. Er staat hier nee. Nee, God heeft me zo geschapen, dat ik dat kon doen. Ja, maar nu, op dit moment, ja, dat is, maar de mens, ik heb mezelf en al mijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door de moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. En de meeste van deze is de liefde. Die mis ik. Want die hele wet van God, vergeef me dat ik het zo zeg, want je moet niet verkeerd uitleggen, is een bagatel. Die hele 10 geboden is een bagatel. Als je van God houdt, als je liefde tot God hebt, dan zou je zo mogen zeggen, zijn geboden zijn niet zwaar. Helemaal niet. Trouwe Heere God, ik wil gaan en naar uw stem luisteren. Ik wil geen andere God aanbidden. Ik wil geen andere beelden maken dan het beeld dat u gegeven hebt in Christus Jezus. Ik wil uw naam en uw dag niet lasteren en ontheiligen. Ik wil niet stelen en roven het leven of het goed of de vrouw van een ander. Ik wil mijn tijd niet volmaken met het roddelen en vals getuigenis geven over de naaste. Zo moeilijk? Is dat zo zwaar? Nou nee. Helemaal niet. Alleen, en daar heb je het kardinale punt. Wij hebben gezegd, wat kan God mij interesseren? Dat is onze ellende. Dat zeggen we niet hardop. Maar zo doen we. Zo is het. Zo is het. Moet je toch indenken dat ik neem een schop en ik graaf een gat in de grond voor mijn eigen. Om daar nou in begraven te worden. Dan moet ik alsjeblieft ophouden om tegen God de oppositie te voelen, ja, God en die wet en dit en dat en zo, weet je wel. Of in mijn vroomheid weg te kruipen, of in mijn oppervlakkigheid, dat moet ik niet doen. Dat moet ik niet doen. Ik moet op een ander punt komen. En God brengt me op een ander punt. Zeg, wat ben ik aan het zeuren, wat ben ik aan het zoeken. Ik ben een ellendeling, een eerover, een bastaard kind ben ik. Ik ben geen kind. Ik probeer nog de stand op te houden, maar het kan niet meer. Want als je God vergeet, dan betekent dat dat je van God niet houdt. Dat je geen liefde hebt voor God. Iemand waar je liefde voor hebt, die vergeet je niet. Oh, nou voel je, hè. Nou moeten die lappen eraf waar de mens zo ingekapseld zit. Om nou beschaamd te worden onder die goeddoende God die zijn eigen kind niet gespaard heeft. Niet vanwege al die procesverbaaltjes. Hè? Oh, te laat. Daar heb hij, toen heb hij gelogen. Toen heb je, ja, je hebt een andere vrouw gekeken. Je hebt dit. Ja. Je zou zeggen, als dat nou alles is, dan zou het nog goed hebben kunnen komen dat God de hele rommel nog een keer verscheurt en in de prullenmand doet. Maar nu God zegt, vrouw, bruid, ik heb je zo aangekleed. Wat is er gebeurd? Kijk, dat. Waar is de liefde? Waar is de trouw? Kijk, dat is het. Dat is het ontzettende waar het over gaat. En wij kunnen dat niet dragen. We hoeven dat ook niet te dragen. Maar toch is het wel zeer nuttig. Als er iets openkomt van de goedheid en de heiligheid van God, waarbij wij als het ware wegschrompelen. En dat we de Heere God gelijk geven. Je zegt, ja, ik weet wel, een mens is een zeer verdraaid schepsel. waarop hij zegt, ja, juist in die behoudende werking, God. Denk aan David, uw zonden zijn u vergeven. Ja. Maar heren, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Juist omdat de zonden vergeven worden, omdat ze vergeven zijn. Daar komt iets in mee, in dat werk van die vergeving. Er is iets in van Golgotha, van de Heer Jezus Christus. Kijk, en dat wordt nou onze schuld. Die we meer of mindere mate door de verlichting van de Heilige Geest mogen leren kennen. Die schuld, hè, die staat altijd in het teken, in de nabijheid, in de schaduw van die God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die in het paradijs al begon met komen jullie eens hier. Die in het paradijs al begon met zijn belofte. Die begon om een kleed voor ons te maken en het ons aan te trekken. Hij bekleedde die naakte mens. Kun je nou aanvoelen? Nee, wij kunnen het niet. Maar dat je zegt de hel, ja de hel. Je kunt beter het woord maar niet al te veel noemen. Het is erg genoeg. Laat het alsjeblieft geen stopwoord worden. Maar kun je nou aanvoelen enigszins dat je zegt, wat moet dan voor ons de hel toch erg zijn? Wat zou dan voor ons de hel erg zijn? Dat we gehoord hebben van die Heer Jezus Christus. Van dat evangelie. Van die God die vroeg en laat op was. Dat is niet te zeggen. Je kunt zeggen, het komt allemaal op hetzelfde neer, maar het is niet waar. Het is niet waar. De Heere zegt, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Ach, dat zo, door die werking van die Heilige Geest, is alles ten dele, ik weet het wel. Maar dat we nou dat spoor eens zouden mogen vinden, op dat spoor gezet worden. Om nou eens niet wat nou zo'n dooddoener geworden is, die diepe val en bombreuk, ja. Het is allemaal waar, maar ik geloof er niks van. Wanneer ga ik er nou iets van geloven? Van die val en bombreuk? Hoe erg dat is, als die heiligheid Gods ontbrandt tegen zijn kind Jezus. Als die God het allerliefste wat hij had niet gespaard heeft, maar heeft dat overgegeven. Kijk. Dan wordt er iets verstaan van de diepe val en bombreuk. Dat het wel zo vreselijk is. Die mens van zonde en ongerechtigheid. Moet willen. Van alles beroofd. Heb ik mezelf. En vandaag doe ik dat nog. Ze zeggen, er is niks meer te beroven. Nou, dat moet je zo nog niet zeggen. Moet je zo niet zeggen. Want de Heere die zegt van Israël, ik heb je nieuwe klederen gegeven. Wisselklederen. Ik zei leef. Maar wat is ermee gebeurd met die kleren? Waarom zit je daar in lompen? In de goot aan de kant van de weg. Wat is dat? Ik heb verwacht dat er een naam van u uit zou gaan onder de heidenen. Maar de heidenen spreken er schande van. De heidenen. Zeggen nou, dat is ook wat. Heb je wel eens van zo'n volk gehoord? Wij blijven nog trouw aan onze goden. Maar dat volk, dat zo'n God, zo, met zoveel wonderen, die nemen andere goden. Zie je wel. Nog gaat die beroving door. Waarbij wij Gods gaven terzijde staan. Moet je nou niet blij zijn dat God rechtvaardig is? Nou, laat eens tot die kardinale vraag komen. Hier worden allerlei bedenkingen. Je zou zeggen, het lijkt wel of dat de mens bezig is hier even getekend wordt in... Hoe kan ik er onderuit? Is er dan echt niet een mogelijkheid of zus of zo? Kan God niet een klein beetje die rechtvaardigheid inperken? Nou, dan wil ik nog dit zeggen. Dat is het laatste. Dan gaan we naar huis. Dan moet je eens eerlijk zijn. Als je nou eens erover nadenkt. Hè, met een geestelijk oordeel. Is het dan niet een wonderlijke goedheid en liefde Gods dat hij rechtvaardig is? Ja, dat heb ik zo nog nooit gezien. Nou bedoel ik niet, laat ik dat er onderscheiding even bij zeggen. Sommige mensen die dwepen zo erg met dat toevallen en dat lieve recht. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dit, als die God nu niet rechtvaardig was en de gouden standaard in de modder zou laten zinken, waar waren wij dan aan overgeleverd? Waar moesten wij dan heen? Waar zou dan de mens blijven als God uit het oog verloren had? Wat mens zijn betekent, wat schepsel zijn betekent in zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Stel dat eens voor. Dat God zijn mens, die hij geschapen heeft, dat hij zou zeggen, nou, ik neem het niet zo nauw. Ik doe wat water bij de wijn. Zo kan het ook wel. Zou dat niet de grootste ramp zijn die in te denken was? Ja, het kan niet, maar ik spreek even heel menselijk. De grootste ramp als God zijn gouden standaard liet vallen. Dat hij onrechtvaardig zou zijn. En dat hij die mens op een ander niveau of op een andere manier dan maar zou laten. Dat zou het ergste zijn wat er zou kunnen gebeuren. Dan hoefde je er niet meer op te rekenen. Wij zullen hem gelijk zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Dan hoef je er nooit op te rekenen van zonder vlek en zonder rimpel. Dan had de Heere God ook nooit zijn eigen lieve zoon gegeven. Als die de mens zoals hij hem wilde, als hij die had laten vallen. En had gezegd, nou ja, rotzooien jullie maar wat aan. Ik maak het wel een beetje in orde. Dan alles weg geweest. Je zou zeggen, dan had de hel gelijk al compleet geweest. Maar aan het feit dat God rechtvaardig is. En aan zijn barmhartigheid en liefde hebben wij het eeuwig te danken dat hij die mens heeft geopenbaard, aangenomen in Christus Jezus. Daar staat niet een halfwas mens. Daar staat niet een mens die het met proberen en met wankelende gangen nog een beetje in orde maakt. Daar staat onze held die het pad gaat lopen. De onwaardig onder de mensen een man van smarten verzocht in krankheden, maar die zijn schouders eronder heeft gezet. En die ervan heeft beleefd en uitgeleefd. Vader, ik zal de mens zijn naar uw beeld. Kijk, als God niet rechtvaardig was en tegelijk barmhartig, dan had het niet nodig geweest. Men had God de standaard laten zakken. Zoeken jullie het zelf maar uit. Maar nu heeft God zijn gerechtigheid en zijn liefde in Jezus Christus geopenbaard tot behoudenis van zondaar. Daarom is er alleen ruimte in het licht van het kruis. Daarom komt de zonde openbaar aan de heiligheid van Gods rechtvaardigheid op Golgotha. Ons in het evangelie verkondigd. Anders zou je ook gek worden. Als het echt op ons afkwam, dan zou je helemaal gek worden. Dan zou je gelijk in de wanhoop verzinken. Dan zou er geen ruimte, niks meer zijn. Maar nou, Golgotha. Golgotha. Ach, daar komt de moordenaar erachter. Daar komt de hoofdman over honden erachter. Daar komen ze er allemaal achter. God is niet onrechtvaardig. Dat hij de gouden standaard van zijn wil liet zakken in de modder. Nee, God heeft hem hoog verheven. God is blijven zeggen, ik wil. Gelukkig zijn wij toch. Al voel je misschien niet zo gelukkig. Ach, hoe verder dat je komt, vaak hoe ouder dat je wordt, hoe meer zie je het. Ik ben van gisteren en ik weet niks, Heer. Ik weet niks. Laat mij toch zo moede, arm en naakt bij u terechtkomen. Altijd weer, want ik red het niet. Ik haal het niet. U hebt het gehaald en gered. En ook hoe langer, hoe meer zie je het afschuwelijke van ons eigen bestaan. Dat wel over zulke dingen wil praten, maar niet in het licht van de liefde Gods in Christus Jezus. Niet van die wet die tot ons behoud gegeven is. Amen.